This is Paul McCartney. I wish every one of you to do something to help this planet Earth. This planet is now suffering from various damages such as a hole in the ozone layer, the global warming, and massive deforestation. So please think of this for your family, for the people you love, and for yourself, and try and get us to achieve love and peace and health on Earth forever.
Welkom luisteraars bij deel 4 van onze podcastreeks in het kader van mijn nieuwe boek Paul McCartney Solo 1970-2020, die 50 jaar. Ik had beloofd om vandaag in te gaan op de jaren 80. En die periode die staat bekend als de tijdvak van de verloren jaren van Paul McCartney. En ik zei de vorige keer al of dat nou helemaal terecht is. Dat is de vraag. Ik denk zelf van niet. Maar laten we beginnen bij het begin. 1980. Dan is Paul in Engeland op tournee geweest in 1979. En die tournee zal worden voortgezet in Japan. In januari 1980 gaat Wings naar Japan. Om daar, als ik het me goed herinner, een reeks van 11 concerten te geven. Van tevoren zijn de Wings-leden gewaarschuwd. Ze hebben een uitgebreide instructie gehad van MPL, McCartney Productions Limited, om heel goed op te passen. Want men weet dat de Japanse autoriteiten erg streng zijn over het drugsgebruik. Dus zelfs je nagels moesten schoon zijn. Steve Holly, de toenmalige drummer, die heeft daar nog van verteld dat hij heel erg opkeek dat het allemaal zo strikt was. Ja, en dan op het vliegveld naar Narita Airport, als Paul en Linda met hun kinderen daar aankomen, dan wordt de koffer geopend van Paul McCartney en daar wordt wiet gevonden. Paul McCartney wordt in de gevangenis gezet en de hele tournee van Wings valt in het water. Misschien beter gezegd valt in de wiet. Het is natuurlijk een verhaal waar je heel veel over kunt vertellen. Ik ga er nu niet diep op in. Het is wel een hele curieuze zaak. En dat vindt Paul McCartney achteraf zelf ook wel. Want wat heeft hem nou toch bewogen om dat te doen? Ook notabene wanneer je weet dat hij al een schorsing had, hè, als het ware, in Japan. De fameuze wereldtour van 75-76. Daar kon Japan niet worden aangedaan, omdat Paul nog een veroordeling wegens drugs aan zijn broek had hangen. Dan nog wat Steve Holly memoreerde, die uitgebreide instructie aan alle Wings-leden. Pas op, elk spoortje van drugs vermijden, want Japan is streng. En wie gaat daar de fout in? Paul McCartney. Ja, heel vreemd. Paul die heeft achteraf daar een verklaring voor en zegt, ja, onbewust denk ik dat ik daarmee het einde van Wings markeerde. Ja, we kunnen natuurlijk niet helemaal naar binnen kijken. Dat kan hij eigenlijk zelf ook niet. Het is wel zo dat Paul in die periode zijn belangstelling voor Wings wat verloren had. En dat was ook al te horen aan de albums die Wings vanaf 77, 78 heeft gemaakt. Want die waren in toenemende mate van mindere kwaliteit dan de voorgangers. Paul had in 79 ook al gewerkt aan een album in zijn eentje. Althans, dat was helemaal niet de bedoeling dat het een album werd. Uiteindelijk is dat McCartney 2 geworden. Maar had gewoon zin om lekker een beetje te rommelen in zijn studio. Zijn Root studio. Gewoon wat experimentjes te doen. En uiteindelijk zijn al die opnames van die probeersels op een album terechtgekomen. Had er zelfs zoveel dat die zelf wel overwoog om er weer een dubbel album van te maken, wat het niet is geworden. En dan moeten we ook maar zeggen gelukkig. Want McCartney 2 is een album wat zeker interessant is, wat ook absoluut hele goede momenten heeft, maar even absoluut ook hele slechte momenten. Want Ja, zelfs wanneer Paul McCartney een beetje zit te rommelen en dingen uit te proberen, is dat niet altijd geniaal. McCartney 2 is een album wat ook nogal omstreden is. Het is een album waarvan je op zijn goed Nederlands zegt, you love it or you hate it. Je hebt McCartney fans die lopen ermee weg. Ook sommige popjournalisten zijn van mening dat het een van Paul McCartney's beste platen is. En in, zoals we dat zeggen, hindsight, terugkijkend, heeft het album ook wel meer charme dan dat het vaak toen, wat toen vaak werd aangenomen. Het is ook zo dat Paul misschien zijn tijd wel een beetje vooruit was met dat album. De andere groep, die wordt er helemaal gestoord van en krijgt de zenuwen ervan, want het is allemaal elektronisch. En dat geldt ook bijvoorbeeld voor een van de prijsnummers op het album. Dat is Coming Up. Coming Up heeft twee versies. De live versie van Wings en de studio versie van Paul in 79. Dat Coming Up is een grote hit geworden. Maar in Europa was dat de studio versie. En in Amerika was dat de live versie. Die live versie, dat was een hit in Amerika. Werd ook opgemerkt door John Lennon. En dan gaat het verhaal dat John Lennon door Coming Up weer de studio in is gegaan. Dat lijkt een verhaal wat niet helemaal juist is, omdat hij al in 1979 een advertentie had gepubliceerd dat hij een comeback zou maken. Dus dat is een beetje een Indianenverhaal. Wij gaan nu even luisteren naar een nummer wat niet van McCartney 2 afkomstig is, maar wel rond die tijd iets later is opgenomen. En je hoort een stukje van dat nummer wat helemaal des McCartney 1 is, McCartney 2. Wat leuk is, is om te horen hoe het uiteindelijk is geworden. En dan kun je zien hoe precies en nauwkeurig McCartney voor ogen heeft hoe zijn nummer eruit moet komen te zien.
Win or lose, sink or swim, one thing is certain, we'll never give in. Side by side, hand in hand, we all stand together. We all stand together.
Ja, dit is dus het nummer waar heel veel hardcore Beatle fans een gruwelijke hekel aan hebben. En wat zij Paul nog altijd kwalijk nemen dat hij dit heeft uitgebracht. Zo vreemd is het niet, hè? Want bij de Beatles had hij ook al een voorliefde voor kinderliedjes. Yellow Submarine is er zo een. All Together Now. En ja, hij is altijd ook gek geweest op animatiefilms. In de tijd dat hij net met Wings bezig was, heeft hij ook zo'n animatiefilm laten maken. Over Bruce McMouse. Een muis die met zijn gezin onder de stage woont waar Wings optrad. Dat heeft hij toen, ik denk wel verstandig, niet uitgebracht. Wel bij de heruitgave van Retro Speedway. En dat moet zeggen, het is een echt hoogst amusant filmpje. Ja, dat animatiegebeuren hangt natuurlijk ook aan We All Stand Together. Een beetje Rupert. Wat Paul nog wel kende vanuit zijn jeugd. Maar wat hij weer eigenlijk opnieuw leerde kennen toen hij de verhaaltjes voorlas aan zijn kinderen. En zo vatte het idee bij hem vlam om daar een film van te maken. Dat doet hij dan altijd met Jeff Dunbar. Want hij heeft meer van die projecten in de loop der tijd gemaakt. En die zijn altijd trouw aan elkaar gebleven en werken dat soort dingen verder uit. De jaren 80 staan natuurlijk ook in het teken van het grote project wat Paul had. En wat in 1984 in de bioscoop kwam. De film Give My Regards to Broad Street. Ja, de single die vooraf ging aan die film en de soundtrack ervan was No More Lonely Nights. Een uitmuntend nummer en ook een grote hit. Zoals Paul zegt, ja, dat is wel handig als je dat hebt als je de film uitbrengt. Namelijk dat je een grote hit hebt, want dat is goed voor de film. Alleen in dit geval was de single een hit en de film een flop. Het was een enorme flop die zijn geloofwaardigheid, die overigens midden jaren 80 toch al ter discussie stond. En daar ga ik straks nog heel kort iets over zeggen. Helemaal geen goed heeft gedaan. Een bioscoopfilm waarbij het eigenlijk lijkt alsof McCartney niet in de gaten had dat de tijd van de Beatles al lang achter ons lag. Die hadden ook wat films. Hard Day's Night, Help, The Magical Mystery Tour. Ja, de jaren 80 waren we allemaal veel ouder. En ook die Beatle-fans die hadden niet meer zoveel behoefte aan een toch wat ja, kinderachtige film zoals Give My Regards to Broad Street. Paul's geloofwaardigheid werd er verder door aangetast. En die was eigenlijk alweer op de schop. Doordat in 1980 John Lennon werd vermoord. En waar Paul nou net eind jaren 70 weer in ere was hersteld. Omdat hij evident de meest succesvolle ex-Beatle was. Werd dat in één keer teniet gedaan. En kwam onmiddellijk toch weer bovendrijven. Er was maar één genie in de Beatles. En dat was John Lennon. John Lennon was de leider. John Lennon was de wereldverbeteraar. Kortom, John Lennon werd heilig verklaard. En dat is toch een schaduw geworden die altijd boven Paul is blijven hangen. Waar hij ook tamelijk slecht mee om heeft kunnen gaan. Het lijkt de laatste jaren iets beter. Maar ja, mag het ook. Hij loopt tegen de 80. Maar het zit hem nog steeds niet helemaal lekker. Na Broad Street lijkt Paul een beetje de weg kwijt. Er zijn ook wel wat biografen die schrijven dat hij zijn zelfvertrouwen kwijt was. Nou, geloof mij, dat was absoluut niet het geval. Maar Paul is wel iemand die altijd graag aanhaakt bij de trends. Het is ook iemand die helemaal niet vies is van een hit. En daar worstelde hij wel mee in het midden van de jaren 80. De jaren 80 hadden we natuurlijk veel goede muziek. Nieuwe groepen als Tears for Fears, U2, Style Council in allerlei varianten. En Paul wilde wel graag aanhaken daarbij. Ook de Police vergeet ik nog te melden. Dat was natuurlijk een hele grote act in de jaren 80. Maar dat lukte niet zo heel makkelijk. Paul heeft geprobeerd met Hugh Padgham een album te maken. Dat heette Press to Play. Waar hij nu eigenlijk zich liever niet meer veel van herinnert. Want het was niet een al te best album. Gewoon omdat de liedjes die hij had geschreven voor het album niet goed genoeg waren. Dus er was enige vormcrisis. Ja, dat kan. En dat heeft toch wel een paar jaar geduurd. Na dat album heeft hij gewerkt met Phil Ramone, een heel ander soort producer. Dat is geen succes geworden omdat Ramone meer een traditionele producer was. En McCartney maar met drummachines en dergelijke wilde opereren, wat in de jaren 80 heel gewoon was. Dus Paul moest wel weer wat nieuwe vitamintjes hebben. En hoe dat nou helemaal precies is gekomen is ook niet duidelijk. Maar het verhaal is dat zijn manager tegen hem heeft gezegd, en dat was in die tijd Richard Ogden: zou je niet eens wat met Elvis Costello moeten doen? Nou, we gaan even luisteren naar een van de vruchten van die samenwerking van Paul met Elvis. En dit is een cover van het overigens ook fantastische nummer My Brave Face.
I've been living in style, unaccustomed as I am to the luxury life. I've been hitting the town, but it didn't hit back. I've been doing the rounds, unaccustomed as I am to the time on my hands. Now I don't have to tell anybody when I'm gonna get back. Ever since you went away, I had this sentimental inclination not to change a single thing. And as I pull the sheets back on the bed, I wanna go bury my head. Now that I'm alone again, can't stop breaking down again. The simplest things set me off again. Take me to that place where I can't find my brave face. Where I can't find my brave face. My brave, my brave, my brave face. I've been living a lie, unaccustomed as I am to the work of a housewife. I've been picking up dirty dishes and then throwing them away. Left, I have been trying to close up. Baby, will you please come home? No bed for you. And as I clear away another untouched meaty dinner from the table, I made for two. Now that I'm alone again, can't stop breaking down again. The simplest things set me off from here. Take me to that place where I can't find my brave face. Where I
Ja, My Brave Face was de single die in 1989 uitkwam in het voorjaar. En natuurlijk toch wel heel bemoedigend was. Dus als het hele album zo zou gaan klinken. We wisten natuurlijk niet hoeveel van die composities met Elvis Costello op het album zouden staan. Nou, dat waren er 4 of 5. En My Brave Face was ja, by far het beste nummer. De andere duidelijk minder. Of niet goed geproduceerd, waardoor de nummers niet tot hun recht kwamen. Met de heruitgave van dat album, Flowers in the Dirt, is overigens wel iets anders duidelijk geworden. Dat is dat Paul eigenlijk toen een album had moeten uitbrengen, en dan bij voorkeur akoestisch, met Elvis Costello. Dus dat had een McCartney-McManus album moeten zijn. Want nu, met de heruitgave van Flowers in the Dirt, horen we hoe goed eigenlijk die nummers zich voor een akoestische benadering lenen. En dat ze op die manier ook veel meer tot hun recht komen. Dat wil nog steeds niet zeggen dat alle nummers weergeloos zijn. Maar wat mij betreft is de kwaliteit toch een stuk beter dan op de oorspronkelijke Flowers in the Dirt verzameling. Het zijn dus eigenlijk, als je terugkijkt naar het album, de eigen nummers van McCartney die er bovenuit steken op My Brave Face na. This One, een uitstekende single die hij overigens al geprobeerd had met Phil Ramone. Maar hebben we nu in de uitgewerkte versie. Figure of Eight, op de albumversie is McCartney, vind ik, meer in vorm dan op de single versie. En daarnaast uitstekende nummers als We Got Married, Distractions en Put It There. Maken we de balans op van de jaren 80. De verloren jaren, zoals ik al zei, ik denk van niet. Je moet dat tijdvak ook niet vergelijken met het voorgaande tijdvak, jaren 70. Toen Paul natuurlijk erg gemotiveerd was om zich te bewijzen na de Beatles. En met Wings probeerde dat nog eens dunnetjes over te doen. Het is hem nog gelukt ook. Wat je ook van Wings mag vinden. De jaren 80 heeft Paul veel meer tijd besteed aan zijn gezin. Met een paar opgroeiende pubers. En we weten, hij is een family man, altijd gebleven. Bovendien, als je het dan over zijn prestaties hebt, dan heeft hij natuurlijk toch in de jaren 80 twee hele goede platen gemaakt. Eén uitzonderlijk goede, waar ik het niet over heb gehad, maar een Tug of War. Wat hij in 81 heeft opgenomen voor een deel op Montserrat met George Martin. 82 uitgekomen, wereldhit Ebony and Ivory. Maar een uitmuntend album, een van zijn beste soloplaten. En merkwaardig een beetje in de vergetelheid geraakt. Flowers in the Dirt is een album wat er zeker ook mag zijn. Minder consistent dan Tug of War, omdat het met meerdere producers over een langere periode is opgenomen. Maar toch zeker een enorme verbetering ten opzichte van het voorgaande album Press to Play. Dus zo gek waren die prestaties van Paul niet. Die ook nog hitjes heeft gehad met, gewoon gigantische hits heeft gehad met Stevie Wonder en met Michael Jackson. Natuurlijk, in de jaren 80 is er ook wel het een en ander gepasseerd waarvan je denkt, nou, dat had hij zichzelf kunnen besparen. De film Give My Regards to Broad Street, ook wel Paul's eigen midlife crisis genoemd, ja, die had hij echt beter niet kunnen maken. En dat weet hij ook achteraf zelf wel. Zijn feeling voor de laatste trends is op zich te prijzen. In de jaren 80 is hem dat een heel klein beetje opgebroken, omdat ja, zijn basis nu eenmaal in de jaren 60 ligt. En daar passen al die drummachines en dergelijke toch niet bij wat je originele eigen sound is. Dat heeft hem een paar jaar gekost om eigenlijk weer terug te keren, wat hij op Flowers in the Dirt deed, naar zijn oude, min of meer vertrouwde sound. 1980 was natuurlijk een rampzalig jaar. De detentie van Paul in Japan. Een fan die hem wilde bevrijden. Die jongen was natuurlijk een beetje in de war. Maar het heeft hem wel zijn leven gekost. Dus dat vind ik toch wel een hoge prijs van die misstap van Paul. Natuurlijk het trieste overlijden van John, die volkomen onnodig is vermoord. Het is beter geëindigd met een goed album, een deels geslaagde samenwerking met Elvis Costello. En natuurlijk vooral dat Paul in 1989 weer op tournee is gegaan. En dat is iets wat ook de Engelse sensatiepers verraste. Want die hadden het altijd over Paul zijn huis als Polditz. En Polditz, dat was een variatie op Kolditz, een bekend krijgsgevangenenkamp in de Tweede Wereldoorlog. Overigens een rare vergelijking, want het was eigenlijk het krijgsgevangenenkamp wat het slechtste bewaakt werd. Maar goed, de pers was dus wel verrast dat Paul weer op tournee ging en hij ging meteen op een wereldtournee. En dan schieten we naar de jaren 90, dan schieten we het volgende decennium in, waar ook weer heel veel over te vertellen is. En dat doe ik heel graag de volgende keer. Graag tot dan. Wil je nog meer weten over mijn boek of wil je het bestellen? Dan kun je gaan naar de website McCartney50jaarsolo.com. En wil je het meteen bestellen, stuur dan een e-mail aan rvdberg@goodsign.nl.